De bergrede, Henk Binnendijk, hoofdstuk 4, wel of geen wet, Matteüs 5, vers 17 tot 32. In de vorige drie hoofdstukken over de bergrede heeft de Heer Jezus zijn volgelingen 9 maal zalig gesproken. Daarna heeft hij 2 maal gezegd wat ze zijn, zout der aarde en licht der wereld. In de volgende woorden gaat hij uitleggen hoe hij hen zo maakt, welke rol de wet daarbij speelt. Kopje. Meent niet. Met die 2 woorden wil de Heer Jezus een misverstand uit de weg ruimen. Meent niet, denk niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Matteüs 5, vers 17. Dat dacht men blijkbaar. Men hoorde hem zeggen, u hebt gehoord dat er gezegd is, maar ik zeg u, vers 22, 28, 32, 34, 39, 44, en men kreeg de indruk dat hij daarmee de wet ontbond, om daarvoor zijn eigen woorden in de plaats te stellen. En daarom begint hij met dat nadrukkelijk tegen te spreken. En om aan te geven hoe ernstig hij dit opneemt, herhaalt hij het nog eens. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Vers 17. En voor wie dat nog niet genoeg was, zegt hij het voor de 3e keer nog sterker. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaan, zal er niet 1 jota, de kleinste Hebreeuwse letter, of een titel, een krul aan een Hebreeuwse letter, vergaan van de wet eer alles zal zijn geschied. Vers 18. Kopje, de functie van de wet. Wat was en is de functie van de wet? Die is tweeledig. Ten eerste is de wet bedoeld om de mens te tonen dat hij die wet niet uit zichzelf kan houden. De wet laat je tekorten zien, laat zien wat zonde is. Romeinen 3 vers 20 zegt, want de wet doet zonde kennen. Ik zou de zonde niet gekend hebben, tenzij door de wet, zegt Romeinen 7 vers 7. En Galaten 3 vers 24, daarom is de wet een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus. Romeinen 10 vers 4, want Christus is het einde der wet. Daarom werd ook in het oude verbond de wet niet gegeven als iets wat op zichzelf stond. Toen God de wet gaf, gaf hij ook de offerdienst, zondoffers, schuldoffers, vredeoffers enzovoort. Want de wet deed de zonde kennen en voor die zonde moesten offers worden gebracht. Johannes 1 vers 29, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wie door de wet aan het eind van zijn of haar kunnen is gekomen, komt bij Christus uit, want Christus is het einde van de wet. Dat is de eerste functie van de wet, ons bij Christus brengen. Maar daarmee houdt de werking van de wet niet op. Want de tweede functie van de wet is, nadat wij tot Christus zijn gekomen, dat Christus zelf die wet in ons gaat vervullen. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest, staat in Romeinen 8 vers 4. Ook dat is in het oude verbond voorzegd. In Ezechiël 36, vers 27 staat, mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt. Wat lijkt dat veel op de woorden van de Heer Jezus, die vlak voor de bergrede zegt, kom achter mij en ik zal maken, Matteüs 4, vers 19, ik zal maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt. In de Bijbel gaan woord en geest altijd samen. Daarom kan Jeremia het zo zeggen, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen, Jeremia 31 vers 33. Gods geest en Gods wet in ons binnenste. Zo vervult Gods geest in ons Gods wet. Eerst drijft de wet ons tot Christus en dan vervult Christus in ons de wet. En daarmee heeft hij ons dan tevens ontslagen van de vloek van die wet. Kopje, de vloek van de wet. De wet wordt ons een vloek als we denken mede door de wet behouden te worden. De wet is juist bedoeld om ons te laten zien dat we dat niet kunnen. Voor de mensen in Galatië werd zo de wet opnieuw een vloek. Daarom zegt Paulus in Galaten 3 vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Voor hen werd de wet een slavenjuk. En daarom zegt hij, laat u niet weer een slavenjuk opleggen, Galaten 5 vers 1. En opnieuw legt hij hun uit dat God hun zijn geest heeft gegeven, Galaten 3 vers 2. De vrucht van de geest heeft enorm veel overeenkomst met de zaligsprekingen, Galaten 5 vers 22. daar spreekt duidelijk dezelfde geest uit. En daarom zegt hij ook, tegen zodanige mensen is de wet niet, Galaten 5 vers 23. Als je vanuit die geest leeft, zul je de wet van Christus vervullen, Galaten 6 vers 2. Want hij is gekomen om de wet in ons te vervullen. De eerste vrucht van de geest is liefde, Galaten 5 vers 22. Omdat God liefde is, en Johannes 4 vers 8 en 16. Daarom vat de Heer Jezus de hele wet ook samen in de liefde tot God en de naasten. Marcus 12 vers 30 en 31. Daarom zegt Paulus, want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Romeinen 13 vers 8 en 10. Kopje, de letter of de geest? Nu kunnen we niet om de vraag heen, moet je de wet dan letterlijk nemen of gaat het om de geest van de wet? Als u de vraag zo stelt, dan zou ik u willen vragen, uit welke geest stelt u deze vraag? Dat is van groot belang. Buiten Christus om hebben we namelijk de neiging om zo met de wet om te gaan dat die hanteerbaar wordt. Wij zeggen dan vrij gemakkelijk dat bepaalde dingen niet meer gelden. En dat was nu juist waar Jezus zich in zijn dagen zo tegen verzette. Daar heerste de opvatting dat je moest leren zo met de wet om te gaan dat je ermee kon leven. Terwijl het nu juist Gods bedoeling was dat je zou ontdekken dat je er niet mee kan leven. En daardoor op je knieën bij God terecht zou komen, die jou kon wijzen op zijn Zoon die de wet heeft vervuld en in ons wil vervullen. Het zelfstandig proberen de wet aan te passen aan mensen en tijd, dat doet de wet zijn werking, om ons tot Christus te brengen, verliezen. Daarom zegt de Heer Jezus tegen zijn tijdgenoten, het gebod van God stelt u wel fraai buiten werking. Marcus 7 vers 9. En Paulus zegt in Romeinen 9 vers 31 tot zijn volksgenoten, doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan die wet niet toegekomen. En wie aan de werking van de wet niet toekomt, die komt niet toe aan het einde van die wet, aan Christus. Romeinen 10 vers 4 en 2 Korinthe 3 vers 13. En dat is het grote bezwaar van Christus tegen mensen die een deel van de wet ontbinden met het doel om hem pasklaar te maken. Want dan heb je Christus niet nodig. Romeinen 9 vers 32 en 33. Daarom zegt hij, wie dan een van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, die zal zeer klein heten in het koninkrijk van de hemel. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk van de hemel. Matthäus 5 vers 19. Kopje, de wet der vrijheid. Toch blijft de vraag nog staan, is het de letter of de geest? Moeten we de wet letterlijk nemen? Wie die vraag stelt vanuit de geest van Christus, met een diep verlangen om Gods wil te doen, met een toegewijd hart, die zal toch moeten erkennen dat er in het oude verbond geboden staan, die wel specifiek waren voor die tijd. Van deze opmerking kan iedere kwaadwillige misbruik maken. Maar zo is dat nu eenmaal altijd met de vrijheid die Christus ons geeft. Paulus zegt tegen de Galatiërs, gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Galaten 5 vers 13. Wie de wet beziet met de instelling van het vlees, die zoekt naar wegen om die wet pas klaar te maken voor het vlees. Wie de wet beziet met de gezindheid van de geest van Christus, die zal zich in gehoorzaamheid door die geest laten leiden, opdat de eis van de wet vervuld zal worden in hen die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Staat in Romeinen 8 vers 4. En dan zegt Jacobus nog, wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, die zal zalig zijn in zijn doen. Jacobus 1 vers 25. Dat is hetzelfde zalig waar de Heer Jezus de bergrede mee begon. Zalig en de wet, in één tekst. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, Matthäus 5 vers 6. Maar dan niet een eigen gerechtigheid uit de wet, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, Filippenzen 3 vers 9. Dat is andere gerechtigheid. Daarom zegt Heer Jezus ook in de bergrede, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, dan zult u het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Matthäus 5 vers 20. Kopje, meer overvloedig? Dat meer kan zeker niet bestaan uit een meer aan geboden en verboden. Ze hadden er al zoveel. Nee, niet de kwantiteit, maar de kwaliteit. Geen vrome eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid van Christus. dan behoeft de wet geen aanpassing, zoals de tijdgenoten van Jezus dat deden. Ze hadden de geboden soms versmald om ze leefbaar te maken. Zo had men het gebod om niet te doden beperkt tot de daad zelf. Wie doodslag pleegt, Matthäus 5, vers 21, de Heer Jezus gaat dit gebod weer terugbrengen tot zijn oorspronkelijke bedoeling. Niet alleen de daad telt voor God, maar ook onze innerlijke gezindheid. Niet alleen wat je uiteindelijk doet, maar ook wat je zegt en zelfs wat je denkt. Daarom ontbindt de Heer Jezus de wet niet, maar hij vervult van binnenuit. Hij maakt het weer tot een zaak van het hart. Dat was niet nieuw. Dat was de wet terugbrengen tot zijn oorsprong. Want het oude verbond was net zo goed een zaak van het hart. U zult uw broeder in uw hart niet haten, staat in Leviticus 19, vers 17. En tot zijn tijdgenoten zegt hij, dit volk eert mij met de lippen, maar met hun hart is het verre van mij. Markus 7, vers 6. Kopje, moeilijk of gemakkelijk? Maken de woorden van Jezus de wet nu moeilijker of gemakkelijker? Enerzijds moeilijker. Toren en haat en het uitschelden van een ander, Matthäus 5, vers 22, zal ons sneller overkomen dan doodslag. En anderzijds maakt het de wet gemakkelijker, want Christus heeft de wet vervuld en wil die in ons vervullen. Bovendien geeft hij ons duidelijk aan hoe erger kan worden voorkomen. Hij toont ons dat doodslag begint bij toren en haat. Elke daad vindt zijn oorsprong in ons hart. Markus 7, vers 21 en 22. Daar heeft elke daad zijn inleiding, zijn aanloop. En daar moeten we door Gods genade ingrijpen, als het nog kan. Matthäus 5, vers 23 tot 26. En daarom zegt hij, ga eerst, vers 24, ga tijdig, terwijl ge nog met hem onderweg zijt, vers 25. Dit geldt voor het principe van haat. Doe daar tijdig iets tegen. Dit geldt ook voor het principe van begeerte. En daarover gaat het in de volgende versen. Kopje. Voorkomen is beter. Ook hier brengt de Heere Jezus het zevende gebod terug tot de oorsprong. Het gaat niet alleen om de daad van het echt breken. Ik zeg u, en ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Matthäus 5, vers 28. Weer de woorden in zijn hart. En daar begint het. Daar moet je dan ook ingrijpen. Ook die gedachte is niet nieuw, want het tiende gebod zegt al, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, Exodus 20, vers 17. Maar ook hier had men schijnbaar het gebod versmald tot de daad van echtbreuk. Daarom brengt ook hier de Heer Jezus het gebod terug tot het hart. En dat maakt het moeilijker. En daarom hebben we Christus daarin ook zo nodig. Dat maakt het ook gemakkelijker. Het helpt ons om te zien op welk gebied we deze bedreiging moeten bestrijden, daar waar het nog kan. Bij het oog, vers 29, en bij de hand, vers 30. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat wij letterlijk het oog uitrukken en de hand afhouden. Deze sterke uitdrukkingen zijn slechts gebruikt om duidelijk te maken hoe radicaal we op dat gebied moeten zijn. Niet om het ons moeilijker te maken, en daarom zegt de Heer Jezus tot twee keer toe, het is beter voor u, vers 29 en 30, voorkomen is beter voor u. Zoals een kinderliedje zegt, pas op je oog voor wat je ziet. Iedereen zal ook begrijpen dat hier niet bedoeld kan zijn dat je geen vrouw mag aankijken, dan zou je wel uit de wereld weg moeten gaan, maar waar het om gaat is, geen vrouw aanzien om haar te begeren. Het verschil daartussen zal voor iedereen duidelijk zijn. En de Heer Jezus wil ons helpen door te zeggen, doe daar wat aan, daar waar het nog kan. Kopje, Lucifer. Ieder van ons kan een brandende Lucifer uitblazen. Wanneer je echter de Lucifer laat branden en je houdt hem onder de gordijnen, zodat deze in de brand vliegen en op hun beurt het hele huis in brand steken, dan ben je te laat. Niemand van ons kan een brandend huis uitblazen, wel een brandende Lucifer. En dat is wat de Heer Jezus ons duidelijk maakt. Hij kan ons alle kracht geven om een brandende Lucifer uit te blazen, maar als het hele huis in lichte laaien staat, dan ben je te laat. Kopje, een halte te ver. In vers 31 en 32 wordt opnieuw duidelijk hoe men in die tijd de wet op de lippen nam en hoe het hart er verre van bleef. Het hele probleem van echtscheiding was versmald tot het onderdeel van de afhandeling. Er is gezegd, al wie zijn vrouw wegzendt moet haar een scheidbrief geven, vers 31, alsof dat het belangrijkste was. In Matthäus 19 vers 1 tot 12 wordt uitgebreid verteld waar het om ging. De schriftgeleerden komen bij Jezus om hem te verzoeken, vers 3. En daarvoor gebruiken ze een zo tere zaak als echtscheiding. En ze vragen of het geoorloofd is om allerlei redenen. Ze beschouwen dat als een goed onderwerp voor discussie, om hem te verzoeken. Ze gaan daarmee voorbij aan het onmogelijke leed dat echtscheiding met zich meebrengt. Ze willen praten over de redenen waarbij het was toegestaan. De Heer Jezus wil daar niet over praten. Hij gaat terug naar Gods oorspronkelijke plan en hoe heilig dat voor God is. Matteüs 19, vers 4 tot 6. En zij zijn die halte al lang gepasseerd. Zij zijn zelfs zover dat ze zeggen dat Mozes heeft bevolen een scheidbrief te geven. En ze geven de indruk dat Mozes ook bevolen zou hebben haar daarmee weg te zenden. Matteüs 19, vers 7. De Heer Jezus brengt het weer terug naar zijn oorsprong. Mozes heeft u met het oog op de hardheid van uw harten toegestaan en niet bevolen uw vrouwen weg te zenden. Maar van de beginnen is het zo niet geweest. Matteüs 19, vers 8. En dan komt in vers 9 ongeveer hetzelfde als wat we vinden in de bergrede, Matteüs 5, vers 32, waarmee de Heer Jezus de ernst en het verdriet benadrukt van echtbreuk, tegenover mensen die daar gemakkelijk over dachten, niet tegenover mensen die daaronder lijden. Daarom mogen we echtbreuk ook nooit tot een discussiestuk maken. Daarom wil ik ook hier niet meer zeggen dan de tekst zegt. Dan blijven er veel vragen, zeker voor mensen die ermee te maken hebben, vragen die je eigenlijk alleen maar zoekend en biddend kunt beantwoorden in een persoonlijk gesprek. Een gesprek dat vol moet zijn van de genade en de waarheid waar de Heer Jezus zo vol van is. Johannes 1, vers 14. Vragen. Vraag 1. Wat heeft u aangesproken in dit schriftgedeelte? Vraag 2. In 1 Korinthe 9 zegt Paulus eerst: ik sta niet onder de wet, vers 20, en daarmee en meteen daarna: ik sta onder de wet van Christus, vers 21. Kunt u onder woorden brengen hoe het allebei waar is? Vraag 3. In Genesis 4, vers 1 tot 8 wordt verteld over de eerste doodslag. In vers 5 staat: toen werd Kaïn zeer toornig. In de Statenvertaling: Kaïn ontstak zeer. In het Hebreeuws zijn toren ontbranden, zijn toren ontbranden. Welke overeenkomsten ziet u tussen Genesis 4, vers 5 tot 8 en Matteüs 5, vers 22? Wat heeft dat u te zeggen? Vraag 4. Hoe kunnen we Matteüs 5, vers 29 in de praktijk toepassen? Lees bijvoorbeeld Job 31, vers 1 en Jesaja 33, vers 15b. De vragen voor wie meer wil. Vraag 1. Wat kan God ons tonen als wij onze ogen toesluiten voor het slechte? Lees daarvoor Genesis 33, vers 15 en 17 en 20. En Job 42, vers 5 en Matteüs 5, vers 8. De tweede vraag voor wie meer wil. Lees Markus 7, vers 8 tot 13. Kunt u nu met eigen woorden vertellen hoe hier de wet buiten werking wordt gesteld? Vraag 3. In Matteüs 5, vers 28 noemt de Heer Jezus iets ter voorkoming van echtbreuk. Kunt u andere dingen aangeven, ook vanuit de Bijbel?